Even kijken. Dorfbelang, Esport, Esport. Goedenavond allemaal. Welkom op deze commissievergadering van Commissie Samenleving. We hebben de volgende mededelingen. We hebben geen afmeldingen. We hebben wel een aanmelding voor het spreekrecht. Dan kom ik nu bij de vaststelling van de agenda. Er zijn geen aanpassingen op de agenda zoals die voor ligt. Dan komen we nu bij het spreekrecht. De heer G. Dibbets spreekt in namens werkcommissie Sportcomplex Espol en Dorpsbelang. En die wil ik nu graag het woord geven.
Goedenavond, dank dat ik hier even mag spreken. Ik heb een anderhalve week, twee weken geleden geloof ik inmiddels, al bij de diverse fracties ingesproken. Dus wat dat betreft denk ik dat ik het hele verhaal niet over hoef te doen ten aanzien van ons sportcomplexplan in Espel. Het lijkt me een beetje onzin om dat dubbelop uit te voeren. Alleen kwam ik er gisteren vanmorgen erachter dat het als een ingekomen stuk behandeld wordt. En het zou theoretisch kunnen dat het dan zo omgeslagen wordt en men gaat verder. En dat vonden wij toch even een brug te ver, dat we daarom gevraagd hebben nog even te mogen inspreken over het belang voor ons dorp om dat sportcomplex voor elkaar te krijgen. Het betreft een, waar mij in feite om gaat, is het min of meer de procedure die er verder op door zal gaan. Wat gaat er verder gebeuren met ons schrijven? We hebben contact gehad de hele tijd met de heer Vermeulen, zoals u weet. Die heeft toen de tijd ook min of meer wat aangegeven. Probeer dan verder met de gemeenteraad te overleggen. Dus bij deze dus de vraag in feite van hoe gaat de procedure verder? Het dorp van ons wil graag weten waar we aan toe zijn. We zijn er inmiddels een anderhalf jaar mee bezig. Dat was ook wel iets aangegeven. Ook moet ik zeggen dat het prima en heel goed gaat verder met ons dorp. We hebben dus heel veel dingen heel goed kunnen ontwikkelen. We hebben ook vaak voorop gelopen, denk ik, met meerdere zaken. Als je bijvoorbeeld het onderwijs neemt, dat we sinds 1975 al één school hebben, min of meer. Later is het openbare school bijgekomen. Dus inmiddels al meer dan 37 jaar hebben wij dus één school. Nou, dat is toch wel iets waar je trots op mag zijn en dat het ook zo goed draait. Dan hebben wij het over de totale kosten, want daar vallen de meeste mensen natuurlijk over, van de 9 ton inclusief BTW waar het totale plan behelst. Daar hebben we dan alle sporten in ondergebracht. Wel moet u bedenken dat wij dus zelf al zeer sterk ons nek uitgestoken hebben door te zeggen wij betalen sowieso 1,5 ton. Die garantie die geven wij zelf al mee, dus zak je al terug naar 7,5 ton. En als je daar de BTW van af mag trekken, daar heb ik inmiddels ook nagevraagd, daar is de kans toch bijzonder groot van dat je dat mag aftrekken. Dan kom je dus op 6 ton ex BTW uit. En we hebben ook nog wel gezegd, bijvoorbeeld de kosten voor zonnepanelen op het dak, wat we dus echt wel graag zouden willen, omdat je dan kosten kunt besparen, is 70.000 euro die er in de begroting staat. En dan kom je terecht op een 530.000 euro. Het is maar zoals je het bekijkt, inclusief BTW, exclusief BTW, maar 530.000 hoort denk ik beter in uw oren dan 7,5 ton inclusief BTW. Maar dat wou ik toch graag eventjes aan jullie meegeven. Anders zou je kunnen denken aan renovatie. Daar heb ik het vorige keer niet helemaal over gehad. Wij moeten namelijk, in principe moeten wij kleedkamers bijbouwen. En daar is een verplichting vanuit de gemeente, vanuit de overheid. En wij zeggen, dat gaat twee keer geld kosten en dat is één keer geld te veel weggooien. Ik denk ook dat dat belangrijk is om dat bij elkaar te houden. Daarnaast zeggen wij ook, wij betalen ook belasting, dus wij hebben denk ik ook rechten. En morgenavond, ter uw informatie, hebben wij een jaarvergadering met de voetbal, waarin ook de KNVB aanwezig zal zijn. En dan komt daar dat plan op tafel, wat voor Nederland bedoeld is als zijnde een nieuw soort pilotproject om dat beter te gaan ontwikkelen. Dit is eigenlijk het verhaal wat ik wil vertellen. Mij gaat het erom, hoe gaat de procedure verder? Misschien dat de voorzitter daar enig antwoord op kan geven of iemand anders. Dat wij daar schriftelijk antwoord op krijgen, dat weet ik niet. Maar daar gaat het om. Dank u wel.
Bedankt voor uw inspreken. We kunnen kijken of we u schriftelijk op de hoogte kunnen stellen van de procedure. En ik heb nu de vraag aan de commissie of die nog vragen heeft aan meneer Dibbitt. Meneer Simonsen.
Kunt u het verhaal van renovatie, kunt u dat nog even heel kort toelichten? Want daar bent u vorige keer niet aan toegekomen. En u noemde dat nou even in een notendop, maar het is me niet helemaal helder.
Nou, er is toen een tijd wel over gesproken om renovatie toe te passen. De gebouwen zijn in dusdanige staat volgens de KNVB dat het weinig zin heeft. Daarnaast is het ook zo dat wij veel meisjes bij onze club hebben die enthousiast spelen. Daardoor moeten wij kleedkamers erbij hebben. Dus het zou betekenen dat er in ieder geval dan een paar nieuwe kleedkamers erbij moeten. Nou, dat kost natuurlijk ook geld. En een kleinere hoeveelheid kleedkamers kost meer dan een grotere hoeveelheid, zoals u wel weet natuurlijk. En vandaar dat wij gezegd hebben, dan kun je beter in één keer proberen met alle verenigingen die het dorp rijk is, alles wat we ook maar hebben. Die hebben dus alles onder één dak en uitzicht allemaal op hun eigen terrein. En dat is het unieke van dit verhaal. Zo voldoende beantwoord.
Heeft de commissie verder nog vragen aan meneer Dibbitt, meneer Van der Velde?
Ach, ik heb uw brief gelezen, maar niet geheel uw presentatie. Dus ik heb toch nog één vraag. Op het moment dat u met een concreet voorstel komt, hè, met financiële onderbouwing en ik neem aan dat u met een compleet voorstel komt, met de financiële onderbouwing, waarbij u dan ook aangeeft het bestaansrecht van de organisatie, van het MFC, voor de korte termijn en de lange termijn. Want je moet het niet alleen in het hier en nu betaalbaar houden, betekent ook dat het over 10 jaar ook nog rendabel moet zijn, gerelateerd aan het aantal leden dat er gebruik van maakt. Dus ik veronderstel en vraag of dat uiteindelijk ook daarbij inzichtelijk is. Want dan weet ik ook als raadslid, heeft uw plan kans geslagen, heeft het bestaansrecht en is het de moeite waard om de samenleving te vragen daar geld in te investeren. Dat is de keuze die we moeten maken. En om eerlijk te zijn, twijfel ik daar volgens nog aan.
Ik begrijp de vraag daarmee. Nou ja, goed, wij zeggen natuurlijk dat het bestaansrecht heeft. Dat heeft ook te maken met de vergadering van morgenavond over het ambitieplan. Dan hebben we het alleen maar over de voetbal. Dat is al een sterk onderdeel natuurlijk van dat hele gebeuren. Dat staat goed op poten. U bent welkom daar te komen horen wat er allemaal verteld wordt, tezamen ook met de KNVB. En ten aanzien van de begroting, wij hebben dus een volledig uitgewerkte begroting die wij dus eventueel aan de fracties kunnen toesturen, hoe dat verhaal precies in elkaar steekt. Ik hoop dat dat voldoende voor u is.
Nou, als u mij dat vraagt, dan is mijn antwoord volgens nog even nee. Want ik ben namelijk altijd nieuwsgierig op het moment dat er geïnvesteerd moet worden, wat ook de exploitatie is op lange termijn. Want daaruit blijkt of het de moeite waard is om te investeren, ja of nee?
We hebben ook een exploitatiebegroting opgemaakt, dus wat dat betreft kunnen we dat ook aan u overhandigen. We hebben getracht om het eigenlijk zo 100% mogelijk voor elkaar te krijgen. Dat hebben we allemaal niet uitgedeeld. Het enige wat wij echt graag willen, krijgen wij het mandaat om tezamen met de gemeenteraad en natuurlijk ook met wethouder Vermeulen, samen door te gaan trekken van jongens, waar kunnen wij de mogelijkheid vinden om dit toch te realiseren? Niet meer en niet minder. Want kijk, wij zijn allemaal als vrijwilligers bezig, maar als je aan een dood paard trekt, dan heeft het bijna zin om nog echt wat te doen. Dan zeggen we stop er in de kast en dan zien we wel wat er met ons dorp gebeurt. En dat willen we niet, want ons dorp staat er op dit moment goed voor, dus dat willen we winnen. Ja. Maar de exploitatie die hebben wij ook rondgezet, ook met verhogingen die doorgevoerd worden. Aan alle verenigingen die we rijk zijn. Wij hebben ook een resultatenplan van de laatste jaren van de diverse verenigingen hebben dus ook overhandigd aan de gemeente hier zo, hoe dat er allemaal uitziet. En dat ziet er allemaal gezond uit. Niet één vereniging staat er niet gezond bij.
Bedankt. Ik kijk de kring nog even rond of er verder nog vragen zijn. Meneer Van Wegen.
Ja, voorzitter, uiteraard is sport in de dorpen en een accommodatie voor de verenigingen een groot goed. Alleen de heer Dibbets beseft denk ik ook wel dat de timing een beetje ongelukkig is. Er moeten heel zware slagen gemaakt worden wat betreft bezuinigingen. En het bedrag dat hij verlangt van de gemeente is me nogal wat. Dus is er niet een manier denkbaar om, ik noem maar wat, 5 jaar te overbruggen en dan te kijken tegen die tijd of er dan een plan wel meer haalbaar is? Heeft meneer Dibbets daar wel over nagedacht?
Daar hebben wij wel over nagedacht. Alleen elke dag is te laat, bij wijze van spreken. Maar goed, het is niet zo dat de gebouwen nog in elkaar knikkeren. Zo is het nog niet. Natuurlijk niet. Maar de KNVB heeft duidelijk wel de duimschroeven aangedraaid. Dus wij zijn gewaarschuwd. En als het afgekeurd wordt, dan is het over en uit. En dat kan geen 5 jaar meer duren. Dat wel zeker.
Maar u denkt niet dat het zinvol is om met de gemeente rond de tafel te gaan zitten. Hoe kunnen we de komende jaren een overbruggingsslag maken om vervolgens, mochten er nieuwe gelden beschikbaar komen, om dan pas de echte slag te maken?
Ik denk dat altijd de eerste klap de kortste klap is. Maar als je eerst moet renoveren, wat de gemeente dan ook moet, zo moeten we dat stellen, dan heeft de gemeente in feite de kans dat ze 2 keer geld kwijtraken. En dan doe ik veel liever dat geld besparen dan instoppen in het andere verhaal. En natuurlijk, ik vind het ook best veel geld. Maar daardoor steken wij er zelf ook 150.000 euro in. En welk dorp of welke stad Emmeloord heeft daar ooit zoveel geld in gestopt? Dat zijn wij de enige, denk ik. Dus onze ambities zijn dus heel hoog gesteld.
Nou, nog 1 keertje. Ik waardeer de ambitie, daar gaat het niet om. Maar u zou bijvoorbeeld ook met die 150.000 euro die u zelf ook kunt opbrengen, zou u voorlopig een renovatie kunnen doen?
Ja, maar dat is ook weggooien, geld weggooien.
Ik denk dat de vraag zo voldoende beantwoord is. Ik zou nog 1 vraag van de laatste vraag van de heer Van der Velde.
Nou, ik stel toch de vraag, want u denkt in scenario's. Is ook in uw bestuur besproken het scenario om samen met Krijl, of met een prachtige bloeiende vereniging van te maken? En ik weet dat dat een heel vervelende vraag is. En het sluit ook een beetje aan bij de financiële situatie waarmee we zitten. Maar er zijn vergelijkbare plattelandsgemeentes waar een aantal dorpen gewoon samen een prachtige, een sterke, vitale sportaccommodatie neerzetten. Ik weet dat het een taboe is, maar voor de taboes moet je soms niet weglopen.
Ik zit zelf niet in het sportclubbestuur, dus wat dat betreft kan ik u daar niet helemaal een antwoord op geven. Ik weet er wel veel van, ik praat er ook veel over, maar dat is echt, maar dan ook echt voorlopig een brug te ver. De polder is niet, helaas is de polder, bestaat uit 10 dorpen, is zo gegroeid, het is niet anders. En daar zullen we toch moeten roeien met de riemen die we vandaag hebben. En Espel zit er toch best wel positief bij met ontwikkelingen. Ten aanzien bijvoorbeeld van het windmolenpark. Daar hebben we ook best wel positieve gevoelens bij. Dus wij willen graag overleven. En u zegt het al, het is een moeilijke vraag. Ik wil eigenlijk wel een rot antwoord geven, maar ik zeg over mijn lijk niet bij wijze van spreken. Dan moet ik eerst over me heen voordat ik mijn dorp opgeef. Daar gaat het om. Onze leefbaarheid is in het geding en dat is belangrijk.
Meneer Dibbets, bedankt voor uw inspraak. Wij gaan als commissie verder naar het vragenhalf uur. Er zijn door 2 fracties vragen ingediend en mevrouw Droog van het CDA krijgt het antwoord. Eerst de mogelijkheid om haar vragen te stellen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag voor de wethouder, die gaat over gezondheid. We hebben van de week in de pers gehoord dat de MC het aantal behandelingen volgend jaar gaat bevriezen. En dit is ook een landelijke tendens, dat zien we meer gebeuren. Het accent gaat meer naar huisarts en verloskundigen. De vraag die wij hebben is van welke consequenties heeft dit voor patiënten? En wat betekent dit voor het ziekenhuis in financieel opzicht? Heeft de gemeente het college mogelijkheden om dergelijke afspraken te beïnvloeden? En dit in relatie met onze lening die wij hebben aan het ziekenhuis. En heeft dit invloed op de mogelijke afbetaling van de lening? We hebben er voor de komende jaren al wat afgeraamd, omdat het wat positiever uitziet met het MC. Maar heeft dit invloeden daarop?
Mevrouw de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Deze vraag is wel wat lastig te beantwoorden, omdat wij inderdaad geen invloed hebben op de afspraken die een zorgverzekeraar maakt met een met een ziekenhuis. En het klopt zoals u zegt dat dit een landelijke tendens is. Dat de zorgverzekeraars aangeven van ziekenhuis, u moet in uw aantal behandelingen terug. Laat de eerste lijn, de huisarts en de verloskundige maar een aantal taken meer naar zich toe trekken. Dus dat zien we dat dat ook op dit terrein gebeurt. Of dit effect heeft op het ziekenhuis, op de financiële positie van het ziekenhuis, dat weet ik niet. Dat volgen wij natuurlijk wel. En of het daarmee ook invloed zal hebben op de lening die wij hebben verstrekt aan het MC, vraag ik me af of het zich zover doorschiet. Ik heb ook begrepen van inderdaad dat Loek Winter akkoord is met deze overeenkomst. Dus ik neem aan dat hij zich ook bewust is van de consequenties van dit hele verhaal. Maar ik spreek hem binnenkort weer en dan is het allicht een onderwerp van gesprek. Maar ik heb volgens nog niet de indruk dat wij ons hier heel veel zorgen over moeten maken. Dat het aantal behandelingen heel erg terug zal lopen in het ziekenhuis en dat ook financiële consequenties zal hebben.
Ja, ik heb begrepen uit de stukken dat wij in 2016, dat ze dan hebben toegezegd om te beginnen met terugbetalen. Of dat dat de verwachting is in elk geval van het college. Dat zou eerst 2014 zijn, dus daar zit al een verschuiving in. Dat is eigenlijk de achterliggende zorg die wij daarover hebben. Dus ik hoop wel dat u dat nog eens heel duidelijk ook communiceert met het ziekenhuis.
Ja, we houden die financiële positie ook erg goed in de gaten. Alleen de afspraak is, het kan misschien nog wel een jaar opschuiven. Misschien nog twee of wel drie jaar. Misschien is het ook nog wel eerder. Met het ziekenhuis hebben we een afspraak over een percentage van de budgetratio. En zij hebben leningen ook bij de banken. En wanneer zij voldoen aan volgens mij 8% zo uit mijn hoofd van de budgetratio, dan mogen zij pas gaan aflossen. En daar zitten zij nog lang niet aan. Maar dat volgen wij heel op de voet. En MC legt daar ook met regelmaat verantwoording over af aan het college. Dus zij kunnen op die manier ook goed volgen hoe de financiële situatie ervoor staat bij het ziekenhuis.
Bedankt voor de beantwoording. Dan zijn er nog vragen van de fractie van ONS. De heer Van der Beek.
Dank u wel, voorzitter. U weet dat de fractie van ONS een zwak heeft voor de Stichting Humanitas. Later deze vergadering kom ik er ook nog een keer op terug bij de stand van zaken van de moties. Als het gaat om een motie die te maken heeft met Humanitas. Maar voor nu een even een vraag. We hebben vernomen namelijk dat Humanitas toch een goede bekende van de gemeente zeer onregelmatig op de hoogte wordt gehouden en niet altijd wordt uitgenodigd als het gaat om bijeenkomsten waar zowel gemeente als Humanitas binnen het gebied van zorg en welzijn werkzaam zijn. Kunt u daar iets over zeggen? Is daarvan een speciale reden? Want het lijkt ons namelijk niet dat dit de betrokkenheid tot samenwerking vergroot op deze wijze.
Ik wil er wel op antwoorden, voorzitter, maar dan wel met een wedervraag. Het is zo breed, niet bij overleggen op het gebied van zorg en welzijn. Misschien kunt u zich wat specificeren en aangeven bij wat voor overleg Humanitas er niet aanwezig is. En ik vraag me overigens af of u als raadslid zich daar druk om moet maken, want Humanitas weet erg goed de weg te vinden naar het college. Maar ik wil graag iets van u horen bij wat voor overleg Humanitas er niet aanwezig is.
Ja, ik heb niet specifiek het aantal keren of de specifieke taken of onderdelen van Humanitas. We hebben dit in een algemene zin ontvangen van de vereniging, van de stichting. En dus vonden wij het wel nodig om daar in ieder geval even een opmerking over te maken.
Om het algemeen te houden, Humanitas wordt voor alle overleggen waarbij zij noodzakelijk zouden kunnen zijn, hun aanwezigheid wordt ze uitgenodigd.
Meneer Van der Beek, u had nog een tweede vraag.
Ja, dat klopt, voorzitter. In de media hebben we kunnen lezen dat de thuiszorg als taak bij de gemeente terechtkomt. Een deel wordt overgeheveld. Is er al enig inzicht wat het voor consequenties heeft voor de gemeente in financiële en personele zin? En zou bijvoorbeeld de mogelijkheid zijn om daar een memo voor te ontvangen? Wat die consequenties zijn.
Het zou mooi zijn als wij al iets klaar hadden liggen en wat een uitwerking zou zijn van het regeerakkoord, maar zo snel waren we net niet. Maar het is wel terecht opgemerkt. De huishoudelijke hulp, die zijn van plan om helemaal weg te strepen en er zou een soort zorg op maat voor in de plaats moeten komen. De consequenties voor ons als gemeente zijn nog niet helemaal duidelijk. We hebben wel begrepen dat we ongeveer maar 25% van wat we tot nu toe krijgen dan gaan krijgen. Dus dat is een forse vermindering. Ik denk dat het wel goed is om Dus te kijken wat voor zaken er op het sociaal domein in het regeerakkoord zijn. Om daar eens met de commissie even een keer over te overleggen. En bij te praten, omdat het ook weer impact heeft op de decentralisaties. Die staan er ook weer in, maar dan op een iets andere manier. De jeugdzorg loopt gewoon door. Maar ik denk dat het wel een aardig idee is om met de commissie eens even bij te praten. Wat de impact is van het regeerakkoord op het sociaal domein. En ik wil ook wel graag uw reactie daar eens op horen. Wat u daarvan vindt en wat voor gevaren u dan wel of niet ziet op de weg. Dus ik denk dat dat wel een goed idee is en... Dat pakken we op.
Bedankt, wethouder, voor de antwoorden. Wij gaan nu naar ons volgende agendapunt. Dat is de najaarsrapportage 2012. We hebben met elkaar afgesproken hoe we dat gaan behandelen. U krijgt de mogelijkheid om politieke vragen te stellen per onderdeel. En ik wou beginnen bij de inleiding pagina 4. Wie heeft over de inleiding vragen? Niemand, dan wil ik doorgaan naar de voortgang. De tweede voortgangsrapportage bezuinigingstaakstellingen fase 2, pagina 6 tot 18. Ik zie een vraag van mevrouw Kramer.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb een vraag omtrent de GGD. Daar hebben we ook zelf mee ingestemd destijds. Met enige kanttekeningen, over dat de bezuinigingsdoelstelling niet gehaald wordt. En we willen wel graag weten wat het beleid is als de GGD het ook in de toekomst niet gaat halen. Of de gemeente dan van plan is of het college om elke keer maar bij te plussen. Dus na de genoemde periode.
Mevrouw Bogert.
Nou, ik kan hier niet heel eenvoudig ja of nee op antwoorden. We gaan niet zonder meer bijplussen. Het is wel een lastige discussie, omdat we ook met de GGD, en dat zien we bij een veiligheidsregio en zo ook, zitten wij in verband met andere gemeenten. En daar gaat het, als om dit soort zaken gaat, uiteindelijk wel dat de zwaarste stem van toepassing is. Wij hebben gepleit voor 10% bezuinigingen, zoals we ook bij alle andere organisaties hebben gedaan, inclusief de indexering. En de indexering is bij de andere gemeenten een heikel punt. Dus die vinden dat niet verantwoord. Dus daarmee trekken wij het kortste eind. En dat stapelt zich, zoals u inderdaad ook heeft kunnen lezen, stapelt zich dat natuurlijk op termijn gewoon op. En dat betekent dat wij uit de pas zouden lopen. Dit is elk jaar wel onderwerp van gesprek. En wij hebben bij de GGD ook wel aangekondigd dat wij graag een extra bezuiniging willen als wij die indexering niet kunnen doorvoeren. Dat gaat bij andere gemeenten op dit moment ook wel wat spelen. Maar hoe dat concreet vorm gaat krijgen, volgens mij zitten we dan op bij de begroting voor 2014. En een alternatief is dat wij een aantal plustaken bij de GGD nog gaan schrappen om wel aan die bezuinigingstaakstelling te komen. Maar ik doe het liever op het algemene gedeelte en kijken waar er nog lucht in zit, dan dat wij echt plustaken moeten schrappen. Dus wij zijn daar volop mee in gesprek. Maar we gaan niet zonder meer de tekorten bij plussen. Daar gaan we wel over in gesprek met de GGD en de andere gemeenten.
Bedankt. Zijn er verder nog over deze pagina's vragen? Niemand? Dan ga ik verder naar programma 2, sociale leefbaarheid. Pijlen 4, leren in de Noordoostpolder, pagina 49 en 51. Mevrouw Kramer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dit is eigenlijk ook een beetje een algemene vraag over de technocampus, of hoe je het ook noemen wil. We hebben begrepen dat het overleg best wel stroef verloopt, niet goed verloopt, vanuit meerdere partijen. En we willen graag weten of de wethouder nog ideeën heeft hoe hij dat verder vlot wil gaan trekken. Want ik bedoel, als voorbeeld kan er nu ook Dronten genomen worden waar het wel hartstikke goed loopt. En we willen graag de ideeën van de wethouder eromtrent weten.
Wethouder, wat is daarop uw antwoord?
Ja, voorzitter, technocampus is misschien niet meer de juiste term. Nee, maar voor het goede begrip, want ik begrijp uiteraard wat u bedoelt, maar dan weten we met elkaar waar we het over hebben. Centrum voor beroepsopleidingen Noordoostpolder is denk ik beter om te hanteren. Wat klopt, is dat we uitgezocht hebben met behulp van Technocentrum Flevoland of we een constructie zouden kunnen bedenken waarin we een... goed gepositioneerde, zelfstandige, herkenbare beroepsopleiding vorm zouden kunnen geven. Die loopt van VMBO tot en met MBO met een goede doorverwijzing in de richting van het HBO. Daarvoor is eigenlijk nodig dat alle betrokken onderwijsinstellingen scholen voor middelbaar onderwijs die zich bezighouden ook met algemeen vormend onderwijs tot en met het ROC Friesepoort op de een of andere manier met elkaar samen gaan werken. We zitten op dit moment in een stadium waarin we weten dat dat kan in constructie, dat we ook weten dat we dat zouden kunnen betalen, maar dat het alleen maar kan als de verschillende onderwijsinstellingen bereid zijn om hun medewerking eraan te verlenen en bereid zijn om die zelfstandige positionering van dat VMBO, het liefst inclusief de theoretische leerweg, vorm te geven. En daar zitten voor de verschillende onderwijsinstellingen nogal verschillende belangen bij als ze vanuit hun eigen positie redeneren. En dat betekent dat er eigenlijk op dit moment naar mijn smaak veel te weinig beweging in zit. Nou overweegt het college twee dingen. Eén, we hebben eigenlijk niet zo heel veel zin om het probleem op te lossen wat eigenlijk door het onderwijs zelf zou moeten worden opgelost. We hebben daar ook niet direct zeggenschap op. Scholen zouden zelf vanuit hun eigen belang bij een goede doorgaande leerweg, bij een goede aansluiting van onderwijs op bedrijfsleven, bij een goede positionering van dat technisch onderwijs en dus bij het voortbestaan van de breedte van allerlei opleidingen hier in de Noordoostpolder, want daar gaat het uiteindelijk ook om, zouden vanuit dat belang eigenlijk moeten kiezen voor die gezamenlijkheid. En daar zijn ze op dit moment niet aan toe. Wat we willen doen is hun opnieuw met de problemen die wij daarmee zien. Het verlies aan opleiding op den duur. Het feit dat leerlingen dan buiten Noordoostpolder hun scholing moeten gaan volgen. Het feit dat je daarmee niet in staat bent optimaal aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven tot stand te brengen. We zijn eigenlijk van plan om hen dat opnieuw heel nadrukkelijk voor te leggen. En ook te vragen of zij in gezamenlijkheid de veronderstelde belangen op de kortere termijn van de scholen op tafel wil leggen om te kijken of je daar tot een soort gezamenlijke opzet in zou kunnen komen. Maar wel, alstublieft, vind ik, vanuit het onderwijs zelf vormgegeven en niet door ons modelmatig ontwikkeld, want dat hebben we geprobeerd en dat werkt niet. En wat we willen proberen is opnieuw kijken of we de scholen kunnen helpen in hun argumentatie. En dat wil zeggen aan mensen die er verstand van hebben, mensen die dit eerder op andere plekken hebben gedaan, mensen die met veel gezag over ontwikkelingen in het onderwijs kunnen spreken, of we die bereid kunnen vinden om de onderscheiden schoolorganisaties nog eens een keertje voor te houden hoe het eruit zou kunnen zien als we het anders doen en wat het effect is als we daar niet in slagen. Het is mij, overigens laat ik dat niet verhullen, een grote teleurstelling dat we tot op dit moment er niet in slagen om de zaak vlot te trekken. Want er wordt heel veel gepraat, er wordt heel veel onderzocht, maar het heeft tot nu toe op geen enkele wijze eigenlijk nog geleid tot een compromis waar mensen bereid zijn hun voor in beweging te komen. Nogmaals, en wat het college zou kunnen doen op de lange duur, is het geld wat we met elkaar vanuit de middelenonderwijshuisvesting gereserveerd hebben om deze ontwikkeling te ondersteunen. Dat is een bedrag van ongeveer 5 miljoen wat we daarvoor losmaken. Niet vrijmaken, maar losmaken om het in te zetten. Ik denk dat het uiterste middel is dat we met elkaar inderdaad overwegen om dat bedrag niet langer dat predicaat te geven. En te zeggen van als u er niet uitkomt, dan kunnen we dat geld op een hele andere manier binnen het onderwijs uitermate zinvol besteden. En dan betekent dat de oplossingen die we ook in huisvestelijke zin met elkaar daarbij ter ondersteuning voor ogen hadden, geen doorgang kunnen vinden. Maar ik vind dat eigenlijk een heel slecht middel. Want ik zou veel liever vanuit dat middel van overtuiging en vanuit dat middel van verleiding willen proberen om de scholen zover te krijgen dat ze toch gaan instappen op dit verhaal. Ik ben blij met uw vraag, omdat het mij de gelegenheid geeft dat nog een keertje heel erg hard op te zeggen. En ook vanaf deze plaats een heel dringend beroep op die onderwijsinstellingen te doen om inderdaad over dat veronderstelde korte termijn heen te stappen en echt het belang van de leerling en de toekomst van het onderwijs in Noordoostpolder centraal te stellen.
Bedankt. Er was nog een vraag van de heer Van der Velde.
Ja. De CD had nog een vraag.
Stelt u eens uw vraag maar.
Oké. Het gaat over de kindcentra. We hebben recentelijk een persbericht deur geweest dat wij daar goed op orde aan het zetten zijn. De vraag die daaraan gerelateerd is, en dan ben ik even bang dat ik ga schuiven naar de programmabegroting, is in feite hoe denkt het college over de ontwikkeling, niet alleen die ontwikkeling die vervolgens ook elders in gang gezet wordt, dus niet alleen te praten over alleen de kindcentra, maar ook meer
de brede schoolgedachte als het gaat om integratie, kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en die integratie om die daar aan vast te koppelen. Want dat is mij nog even niet duidelijk hoe dat daarmee samenhangt.
Wethouder Ruifrok.
Ja, voorzitter, mij is de vraag niet helemaal duidelijk, omdat in mijn idee datgene wat wij met elkaar verstaan onder kindcentra precies de ontwikkeling is die de heer Van der Velde schetst. Namelijk het verhaal van de brede school of de brede kansenschool, welk predicaat je erop wilt plakken, maar in elk geval een verbreding van uitsluitend het onderwijsaanbod met inderdaad peuterspeelzaalwerk en kinderopvang en mogelijk ook andere taken die in de periferie van het onderwijs plaatsvinden.
Laat ik dan even helder zijn. Ik heb net in de tafelsrondes gevraagd van wat houdt bij ons het kindcentra in? Hè? Dus dat antwoord heb ik. En vervolgens is de vraag gesteld in hoeverre is in de faciliteit kindcentra, in hoeverre wordt er op termijn rekening gehouden om meer één geheel te maken van in dit geval bijvoorbeeld kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalbeleid. Dus in feite dat je praat over één faciliteit voor die drie behoeftes. Daar praten we nog niet over, heb ik begrepen.
Ja, kijk, dat zijn wel twee verschillende dingen. Praten wij over het nu concreet invullen op een zo geïntegreerde manier? Nee. Praten wij over het inrichten van een construct rondom kindcentra die integratie op het moment dat die daadwerkelijk van de grond gewoon mogelijk gaat maken naar de bijbrengt? Dus het antwoord volmondig ja.
Ja, maar dat is de vraag heeft dus betrekking op het eerste.
Ja, maar dan, voorzitter, nog één hele korte zin. Dan gaan wij ons ook bewegen op een terrein wat buiten de competentie, denk ik, van de gemeente valt. Laten we zeggen, punt A zou je dan moeten komen tot een vervaging van de grenzen tussen kinderopvang en peuterspeelzaalopwerk in alle opzichten. Dat ligt voor een deel buiten onze beleidsmatige verantwoordelijkheid. Je kunt het hooguit faciliteren om het samen op te laten trekken en afspraken maken over de wijze wat je mee omgaat. Wij gaan ook niet over welke vorm van samenwerking, fusie of weet ik wat ook tussen onderwijsinstellingen en instellingen voor peuterspeelzaalwerk of kinderopvangwerk anders dan dat we toejuichen als er goed wordt samengewerkt en dat initiatieven die ertoe leiden dat mensen dat misschien op een of andere wijze ook in geïntegreerd verband doen, uiteraard, want dat past nogmaals in het concept wat we hanteren bij die kindcentra.
Bedankt. Uw vraag zal voldoende beantwoorden, meneer Van der Velde. Ik zie u kijken nog. Mevrouw Kramer.
Ja, voorzitter, dank u wel. Want ik had ook nog een vraag voor mevrouw Bogers. Maar ik wil dus even weten, moet ik nu ook al op de antwoorden van de wethouder Ruifrok reageren? Of hoe staat dus dat tweede termijn? Of?
U heeft geen tweede termijn. U krijgt nu de antwoord om de politieke vragen te stellen. En dan kunt u daarna krijgt u van mij de vraag of u dus nog moties heeft of. Maar als u een verduidelijke vraag wil stellen, zal ik over het antwoord van de heer Ruifrok, zal ik dat nu doen.
Prima. Nou, ik wilde geen vraag over stellen, maar ik wilde wel dat we overwegen om wel een motie, dus inderdaad ook te maken, omtrent het Centrum voor Technoonderwijs. Omdat we dat toch erg lastig vinden dat het allemaal zo stroef verloopt. En dan heb ik nog een vraag voor mevrouw Bogaerts. Ja? Die gaat over de schuldhulpverlening. We hebben er ook al best wel technische vragen over gesteld, ook via de mail. En wil toch graag weten of het nou echt niet mogelijk is om dus het beleid hieromtrent toch wat sneller klaar te krijgen. Want het aantal mensen in de schuldhulpverlening loopt alleen maar op. En het is nu al verschoven naar volgend jaar voor het beleid klaar zal zijn. Of we niet een definitieve datum kunnen krijgen.
Mevrouw Bogaerts.
Nee, we kunnen niet sneller. Ik steek hard van na te denken. Maar snel is in die zin volgens mij dat u in januari de nood- en schuldhulpverlening krijgt. En wij hebben een poos zitten wachten op de wet die vastgesteld werd. Dat is uiteindelijk 1 juli geworden, 2012. En aan de hand daarvan kunnen wij onze eigen noten ook maken. Daar zit wel een heel aantal wijzigingen in. Het afgelopen jaar hebben we ook wel gesprekken gehad met Humanitas en met GKB. En onder andere ook met Carrefour om te kijken wat we kunnen doen om de schuldhulpverlening op een andere manier in te richten. Dat wordt in januari ook al aan u voorgelegd. En
Wij hebben een contractafspraak met het GKB tot 2014. Dus wij kunnen ook niet zomaar het contract opzeggen en daar allerlei mensen weghalen of middelen weghalen. Dus daar zijn we ook aan gebonden. Maar we zijn wel met het GKB in gesprek nu al. En die doen ook een onderzoek. De mensen die jullie nou langdurig in budgetbeheer hebben. Welke mensen kun je daarvan al terugbrengen naar de gemeente? En kunnen wij al doorgeleiden naar Humanitas of een andere vrijwilligersorganisatie om die mensen te begeleiden? Omdat het GKB gewenst om mensen langdurig in het budgetbeheer te houden. Dus er wordt wel al gewerkt aan een omslag. Formeel krijgt u dat op papier in januari. En eerder lukt het niet.
Bedankt. Dan gaan wij naar de volgende pijler. 5a Sport. Pagina 51 tot 54. Wie heeft daarover vragen? Niemand. Dan gaan we over naar pijler 5b. Kunst, cultuur, bibliotheek. En pijler 5c, pagina 55 tot 59. Ook niemand. Dan gaan wij naar pijler 6a, maatschappelijke participatie, pagina 59 tot 66. Ook niemand. Dan gaan we naar de geplande investering op pagina 67. Niemand. Dan gaan we naar programma 3, economische ontwikkeling, pijler 7d, recreatie en toerisme, pagina 72 tot 73. Dan zie ik twee vragen en dan geef ik mevrouw Werkman het woord.
Dank u wel, voorzitter. Op pagina 73 lezen wij dat de Zuiderzeerand gestopt is. Binnen de gemeente zijn geen middelen meer specifiek gereserveerd voor dit project. Maar wat is dan wel de beweegreden geweest om in 2012 118.000 euro te begroten en 2013 en verder 18.000 euro specifiek voor dit project?
Mevrouw Werkman, dat is toch echt een technische vraag. Dus die hoeft het college niet te beantwoorden. Dus ik ga naar de heer Van der Wegen.
Ja, dank u wel, voorzitter. De doorontwikkeling van de VVV wordt genoemd op pagina 72. Ik vraag me af, omdat de vorige maand is er een motie overgenomen door het college, weliswaar een gekortwiekte versie, maar die motie is toch overgenomen. Dus ik vraag me nu af hoe die doorontwikkeling, hoe het daarmee staat, of die gewoon volgens het plan doorgezet gaat worden of dat er nu vertraging optreedt.
Het treedt absoluut geen vertraging op, want punt 1 van de motie is geschrapt en toen heeft het college de motie overgenomen. En punt 1 behelsde de opmerking dat er geen aanpassingen of geen veranderingen zouden plaatsvinden. En de tweede bullet was dat de VVV de tijd en de ruimte kreeg om door te ontwikkelen. En de derde opmerking was dat er geëvalueerd zou worden. Nou, dat zat al in de planning, dus die hebben we toen overgenomen. Dus die doorontwikkeling VVV die vindt volop plaats.
Nou, dat is mooi om te horen. Ik vraag me alleen af waarom de motie dan überhaupt overgenomen is. Want het lijkt me dan redelijk zinloos. Maar oké, goed om te horen dat de doorontwikkeling gewoon doorgaat.
Verder nog even iemand nog vragen over deze bladzijde? Oh, mevrouw Blokhuis.
Ja, dankjewel. Toch ook nog even over de Zuiderzeerand. De vraag van mevrouw Werkman werd bestempeld als technisch. Ik heb de vraag gesteld aan de tafeltjesronde. Daarna werd aangegeven dat bedragen gebudgeteerd waren in verband met het feit dat de uren wel op een andere manier werden ingezet. Dan ben ik wel benieuwd op welke manier die uren dan worden ingezet en waarom dan inderdaad waarom het dan niet op een andere manier ook in de begroting verwerkt is. Waarom ik dat dan hier nog steeds terugzie. En misschien hoort de vraag wel thuis bij de programmabegroting, maar Zuiderzeerand wordt hier ook genoemd.
Wethouder, heeft u hier...
Nou, ik denk niet dat ik hem compleet kan beantwoorden, maar in ieder geval is er nog een bedrag nodig voor de gesprekken en de ontwikkeling die plaatsvinden met Steenwijkerland. We zijn daar toch bezig om wandel- en fietsroutes vanuit Noordoostpolder met dwarsverbanden over de Blanke Hammerdijk te realiseren of te kijken of dat mogelijk is richting Steenwijkerland. Nou, er vinden dus nog gesprekken plaats. Dat kost nog geld. Maar ik zeg u toe dat ik uw vragen wat completer zal beantwoorden dan waar ik nu toe in staat ben.
Mag ik daar nog een aanvullende vraag over stellen?
Ja, ja hoor, dat mag u.
Ook met betrekking tot dit onderwerp. Ik heb het gevoel dat dat een uitwerking is van de recreatievisie. Want daar zat ook een planning achter. En ook, ook gelden voor recreatieve ontwikkelingen met de buurtgemeentes. Maar dat zou ook anders kunnen zijn, hoor. Maar ik ben ervan uitgegaan dat het daar vandaan komt en daarvoor gebruikt wordt ook.
Ik kom erop terug, voorzitter. Ja.
Doet u dat dan raadsbreed? Doet u dat raadsbreed of krijgen ze individueel antwoord?
Nee, ik denk dat u allen deze informatie krijgt, okay, als commissie.
Ja, prima.
Oké, dan kijk ik nog even rond en ik zie geen verdere vragen meer. Dan gaan we naar het voortgang bestaand beleid, kredietbewaking, bladzijde 85 tot 101. Wat betreft sociale zaken. Bladzijde 85 tot 101 van de najaarsbegroting. Ik geen vragen. Dan wil ik de commissie vragen of er nog partijen zijn die nu al een motie willen aankondigen over de najaarsbegroting. Mevrouw Kramer zegt, dat heb ik al gedaan. Verder niemand. Dan sluit ik daar bij dit behandeling van dit punt. Dan gaan we nu naar de programmabegroting 2013-2016. En dan beginnen we met het stuk algemeen op bladzijde 4 tot en met 11. Wie heeft er over deze pagina's een vraag? Mevrouw van Keulen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over bladzijde 10. Daar staat bij dat een verlaging van het budget van de decentralisatie wordt voorgesteld. Nu moet ik zeggen, als je het allemaal leest, voel je toch een beetje met je rug tegen de muur staan, omdat er gewoon enorm bezuinigd moet worden. Maar deze gaat onze fractie toch wel een beetje aan het hart. Het is een heel groot, complex geheel om alles over te zetten. Ik heb begrepen aan de tafeltjes dat er eigenlijk nog geen idee van is hoeveel dit allemaal gaat kosten. En we hebben hier toch wel te maken met mensen die hier zelf absoluut niet, denk ik, om vragen en niet eens willen dat ze gebruik hiervan moeten maken. Dus toch al de erger zwakkere van de samenleving. Vindt u het gerechtvaardigd om dan toch deze 5 ton te gaan bezuinigen?
Mevrouw Bogert.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het is gerechtvaardigd om hierop te bezuinigen. Dat vind ik ook verantwoord, wel om die reden. Toen aangekondigd werd dat we deze 3 decentralisaties kregen, toen hebben wij met elkaar een ruim 1 miljoen uitgetrokken om ook uren en mankracht en weet ik wat te organiseren en informatievoorzieningen te organiseren. Om die decentralisaties vorm te gaan geven. En nu natuurlijk halverwege het jaar, dit jaar, het kabinet is gevallen en daarmee de decentralisaties controversieel zijn verklaard, behalve de jeugdzorg, hebben we ook gezegd, het is heel onduidelijk hoe dit gewoon verder gaat. Het is eigenlijk ook niet verantwoord om die budgetten maar te blijven claimen voor dit proces, terwijl we niet weten welke kant het op gaat. En we hebben natuurlijk heel recent nu een regeerakkoord waarin weer een aantal zaken in staan. De vraag is wat voor impact dat heeft. Dat gaan we ook opnieuw wel doorrekenen. Wij zijn natuurlijk wel doorgegaan met de uitwerking van de overheveling van de AWBZ en ook van de wet werken naar vermogen op een bepaalde manier. Maar we hebben wel gekeken, de impact die de decentralisaties eigenlijk zouden hebben en de omvang daarvan, die is niet meer zo heel groot. Dus wij vinden het in die zin verantwoord om die 5 ton af te gaan ramen. En daarmee ook een goede begroting, sluitende begroting te krijgen voor 2013. Mocht blijken dat uit het regeerakkoord er allerlei zaken naar voren komen waarvan we zeggen, ja, dit vergt weer zo ontzettend veel van deze organisatie, maar ook van onze maatschappelijke partners. En uiteraard ook straks van de mensen zelf, dat we echt tekorten gaan komen. Dan komen we met een nieuw voorstel voor u, maar die is dan ook actueel en geënt op de nieuwe situatie. En dit staat natuurlijk op de oude situatie ook nog.
Bedankt voor de beantwoording. Heeft er verder iemand vragen over deze pagina's? Niemand, dan gaan wij door naar programma 2, sociale leefbaarheid, pijlen 4, leren, pagina 62 tot 64. Ik zie geen vragen. Dan gaan we door naar pijlen 5a, sport. Pagina 65 en 66. De heer Simons.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de wethouder. Wij zijn allemaal bekend met het fenomeen Schoppen 11. We weten dat het uitgevoerd is door de KNVB en dat hij geconstateerd heeft dat een aantal verenigingen niet vitaal is. Nou hoor ik vanavond aan de tafeltjes ronden dat wij in het voorjaar wat meer inzicht krijgen van wat is er nou vitaal en niet vitaal. Ik bemerk bij de verenigingen dat er een zekere gelatenheid heerst van, nou ja, we zien wel, de problematiek is groot. Wat er op ons afkomt weten we ook niet precies. De gemeente is ook hard bezig. Zou het nog niet verstandig zijn, wethouder, dat u met de verenigingen nog eens om de tafel gaat en de zaak nog eens eventjes aandraait en zegt, dit kan echt niet, want ik Ik vermoed zomaar dat ze in het voorjaar, bij het indienen van de nieuwe plannen, dat ze zich een aap schrikken en zeggen, oh, wacht even, dit hadden we eigenlijk toch wat eerder moeten weten. Of zegt u, ik zit daar echt genoeg achteraan?
Wethouder Vermeulen, zou je op bondig kunnen antwoorden?
Ik krijg nogal een imago hier volgens mij. Nee, precies. Hoe is Schop 11 ontstaan? Dat ging natuurlijk om een inventarisatie van hoe vitaal en hoe is de kwaliteit van de accommodatie, met name bij de dorpen. Dat is geïnventariseerd. De KNVB heeft toen in opdracht van ons en samenwerken met ons, hebben gezegd van ja, er moet eigenlijk wat een verdiepingsslag plaatsvinden, want die accommodaties, dat is op zich wel helder en duidelijk, maar met name die vitaliteit, eigenlijk een verantwoordelijkheid van de vereniging zelf, maar wij hebben natuurlijk ook behoefte aan gewoon vitale verenigingen. Dus het is een handreiking, zo kunt u het ook zien, van de gemeente voor een deel, maar ook natuurlijk een eigen belang van de verenigingen zelf. Als het goed is, is morgenavond, dat werd net door meneer Dibbets, werd het ook genoemd, is er een bijeenkomst van de KNVB, waar onder andere hierover gesproken wordt. En volgens mij is aanstaande maandag zelfs ook zo'n bijeenkomst. Dan gaat men praten over de verdiepingsslag die men momenteel aan het doen is. En dat heet Bepaal je ambitie. Dat is een tool die de KNVB heeft ontworpen en waarin helder en duidelijk wordt blootgelegd waar de knelpunten eigenlijk per vereniging liggen. Aanvankelijk was er inderdaad een terughoudendheid bij verenigingen. Die vonden eigenlijk dat ze dat allemaal wel zelf konden en allemaal wel wisten. Inmiddels is volgens mij nagenoeg alle verenigingen doen aan die tool mee. Ik dacht dat er één vereniging nog daarover aan het nadenken is. Maar de eerste resultaten, heb ik begrepen van de mensen van de KNVB, die zijn heel positief. Men is er toch achtergekomen dat een wat bredere aanpak en ook eens wat verder kijken dan alleen maar hun eigen vereniging, dat heel verhelderend kan werken. U in de commissie is al meerdere malen aan de orde gekomen, ook zojuist net, van hoe gaat u om met samenwerking? Nou, dat is bijvoorbeeld één van de mogelijkheden die gewoon helder en duidelijk en scherp boven water komt. Wat doen wij er nu mee? Nou, ik wacht dus tot een rapportage. Dat zal waarschijnlijk eind dit jaar, begin volgend jaar komen. Wij zijn inmiddels druk bezig met iets anders. En dat weet u ook. U zult misschien straks er ook wel vragen over gaan stellen. Maar dan voorhand zeg ik dat vast. Het gaat om de bezuinigingen. Die hebben wij nog niet helemaal ingevuld, zoals u weet. We zijn daar druk mee bezig. En daar zitten ook wat overlappingen. En we maken ook gebruik van inventarisaties die uit Schop en 11 zijn gekomen. We zijn eerst eens gaan kijken wat voor situaties zijn we bij de accommodaties tegengekomen. En wat voor aspecten nemen we daar nou allemaal in mee. Dat wordt in een breder kader geplaatst, want het is eigenlijk een onderdeel inmiddels, een soort deelproject van hetgene wat we met betrekking tot maatschappelijke accommodaties, hè, op basis van een sociale structuurvisie, zouden we daarna gaan kijken. Dan hebben we dat ter hand genomen. Dan is de bedoeling dat we 3,5 ton bezuinigen. Daar zit sportbezuiniging, dat is specifiek, dus die sportbezuiniging zit daarin en dan maken we dus gebruik van de bevindingen van Schop en 11, de bevindingen van onze ambtenaren nu. En wij zijn nu zover dat wij het inventarisatiedeel klaar hebben, dat we de eerste conclusies nu gaan trekken. En de bedoeling is dat wij op korte termijn met de verenigingen, met alle belanghebbenden dus, contouren gaan verkennen. Van heeft u daar aan gedacht, kunt u dat, hoe gaan we dat doen, waar denkt u aan? En dan gaan we dus in een soort participatie, co-creatie, noem het maar, gaan we dat verder verkennen. En dan kom ik bij u terug. Dus het heeft alle aandacht en het wordt gewoon meegenomen in het hele totaal traject van de sportbezuiniging. Ik ben veel te lang.
Bedankt. Nog verder vragen over dit stuk, dit punt? De heer Bakker.
Voorzitter, ik zou graag van de wethouder in aanvulling op het verhaal wat u nu net deed, graag willen weten hoe hij staat in dit kader, in de beantwoording die u net gaf ten aanzien van het initiatief uit Espel. Hoe past dat in dat traject?
Past er naadloos in. Espel wordt daar gewoon ook in meegenomen. En ik heb dat met meneer Dibbets al meerdere malen besproken, dat wij ermee bezig zijn, dat hij eigenlijk, of hij, het dorp, eigenlijk wat voor de muziek aan het uitlopen is. En dat wij in alle zorgvuldigheid die zaken willen bekijken. Maar het mogen duidelijk zijn dat wat de stuurgroep maatschappelijke accommodaties doet, die kernopgave 4, gaat om voorzieningenniveau in de dorpen, dat gaat niet alleen over sport. Dat gaat toch veel breder. Het gaat over welzijn, het gaat over zorg, het gaat over onderwijs. Dus we proberen veel bredere, de beroemde multifunctionele accommodatie speelt er ook een rol in. Dan zijn we aan het kijken, wat kunnen we clusteren en wat kunnen we doen? Hoe kunnen we optimaliseren voorziening? Hoe kunnen we de middelen die we hebben, die overigens zeer schaar zijn zoals u weet, hoe kunnen we die zo smart mogelijk inzetten? Nou, zo heb ik een heel riedeltje van uitgangspunten. Nou, daar wordt in brede zin naar gekeken. Wat wel bij Espel, en daar wil ik toch heel even op ingaan, als u me dat toestaat, voorzitter. Kijk, in situatie Espel, meneer Dibbets die zegt van ja, er is een verplichting om kleedkamers te renoveren. Nou, er is helemaal geen verplichting om kleedkamers te renoveren. Kleedkamers is primaire verantwoordelijkheid van de vereniging zelf. En er zijn situaties, u weet dat er in Rutten een knelpunt is. En Espel is een knelpunt, als je dat als knelpunt wil zien. Ik denk dat het meevalt. Ik heb daar ook gesprekken over met de KNVB. En ik probeer ook daar oplossingen voor aan te dragen. Ik probeer dat ook binnen de marges die we hebben, en die zijn niet zo groot, daar oplossingen voor aan te dragen. En het blijft steeds de verantwoordelijkheid van de vereniging.
Bedankt. Dan gaan we nu naar pijler 5b en 5c, kunst, cultuur en cultureel erfgoed, pagina 67 tot 70. Mevrouw Wiedijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over bladzijde 69, Radio Noord Oostpolder. Er zijn signalen dat Radio Noord Oostpolder niet naar behoren bestuurd wordt. Dit kan gevolgen hebben voor de subsidieaanvraag die Radio Noord Oostpolder in 2013 moet doen. En waarvoor gemeente Rijksbudget heeft gereserveerd. En het gaat om de gevolgen wanneer de stichting Radio Noord Oostpolder niet aan de eisen van de mediawet voldoet en de zendmachtiging verliest. Daar heb ik 4 vragen over. Heeft het college reden aan te nemen dat het bestuur zaken niet op orde heeft of niet naar behoren functioneert? Kan het zo zijn dat het college ervoor kiest om bij verlies van zendmachtiging de niet uitgekeerde subsidie van dat jaar voor een ander doel te gebruiken, zodat het bedrag niet meer beschikbaar is bij een aanvraag in een later stadium, wanneer het bestuur Radio Noord Oostpolder wel aan de voorwaarden voldoet? En wat ziet het college als zijn verantwoordelijkheid waar het functioneren van het bestuur betreft en waar het behoud van een lokale publieke omroep betreft? En welke actie gaat het college uit hoofde van die verantwoordelijkheid ondernemen richting bestuur Radio Noord Oostpolder?
Wethouder Ruijverhoek.
Ja, voorzitter. Dat er bestuurlijk en bij het invullen van dat belangrijke beleidsbepalend programma, bepalend orgaan bij Radio Noord-Oostpolder problemen bestaan, dat is het college al enige tijd bekend, althans dat niet vanzelf gaat. We hebben ook bestuur daarop een aantal keren al geattendeerd en aangesproken en ook de relatie gelegd met de beoordeling die wij op enig moment moeten doen als het gaat om de representativiteit van de organisatie, want dat is onze taak als gemeente in relatie tot de zendmachtiging van Radio Noord-Oostpolder. Daar wordt aan gewerkt om het voor elkaar te krijgen. Volgend jaar is het moment waarop we dat moeten beoordelen. Het is niet zo dat dat bedrag, want het is, laten we zeggen, geld wat vanuit de Rijksoverheid en de gemeenteuitkering zit en wat je moet besteden aan een lokale radioomroep. Het is niet zo dat dat bedrag per definitie zou vervallen op het moment dat we bij welke partij dan ook tot de conclusie zouden komen dat die representativiteit niet meer in orde is. Dat zou er hooguit toe kunnen leiden dat je bijvoorbeeld gedurende een jaar dat bedrag niet uitkeert omdat zo'n organisatie niet voorhanden is. En ofwel de boel is weer op orde of er is een andere organisatie die diezelfde vraag op ons bordje legt. En dan zouden we dat bedrag toch weer tot uitkering laten overgaan. Wat gaat het college doen? Nou, anders dan bestuur erop attenderen dat dat toch een belangrijke beoordeling is en dat we dat ook serieus willen nemen en ze aansporen om zo serieus mogelijk te zorgen dat je ofwel dat programma beleidsbepalend orgaan ofwel je programmering zodanig op orde hebt dat er sprake is van een werkelijk representatieve organisatie, kunnen we denk ik niet doen op dit moment, maar dat heeft absoluut onze volle attentie. Ja, voorzitter, dat is denk ik heel kort door de bocht. Ik heb ze niet allemaal expliciet benagelopen, maar wel het antwoord op alle vragen die mevrouw Wierdijk mij stelde.
Nou ja, nog even over van wat het college als de verantwoordelijkheid beschouwt. Maar het college beschouwt het dus ook wel als de verantwoordelijkheid om ook met name gewoon de organisatie in zijn geheel ervan bewust te maken van wat de consequenties zijn als zij niet aan de eisen voldoen. Dus die bewustmaking, daar is het college ook wel mee bezig.
Nogmaals, wij hebben een aantal keren tegen het zittende bestuur onze zorgen geuit op beide punten, zowel over de diversiteit van het PBO als over de mate waarin je vindt dat de programmering daarmee representatief genoemd kan worden. Veel meer, mevrouw Wierdijk, kunnen we denk ik ook niet doen, want dat is onze bevoegdheid niet. Onze beoordeling komt pas in 2013 en daar hebben we voor gewaarschuwd.
Bedankt.
Mag ik dan een vraag aan mevrouw Wierdijk stellen? Hier over haar vraag.
Een vraag over haar vraag?
Ja, zeker. Want ik ben even nieuwsgierig. U stelt dat de Radio Noord-Oostwolle bestuurlijk niet naar behoren functioneert. Ik constateer alleen dat het PBO-orgaan niet representatief is. Maar dat zegt nog niks over het bestuurlijk functioneren van Radio Noord-Oostwolle in zijn geheel. Feitelijk is dit een omissie. En nu schetst u ergens een beeld van alsof het een rommeltje zou zijn. Maar die indruk heb ik totaal niet. Alleen dit is een omissie.
Nee, voorzitter, ik zei dat er signalen waren. En ik vroeg aan het college of die reden hebben om aan te nemen dat het bestuur niet functioneert. En het college heeft die reden om aan te nemen dat het bestuur niet naar behoren functioneert. Dus.
Dan geef ik mevrouw...
Nee, dat is niet wat de wethouder heeft gezegd. De wethouder heeft geconstateerd dat het PBO niet representatief genoeg is en dat daar een omissie zit. En heeft het bestuur gewezen op de verantwoordelijkheid om het PBO op orde te brengen. Dat is feitelijk de constatering. Maar dat wil nog niet zeggen dat het bestuur van de Radio Noord-Oostpol niet functioneert. Dat vind ik ander. Dat is niet wat de wethouder volgens mij heeft gezegd.
Nou ja, ik had in antwoord al op vragen daarover al. Het is dus ook zo, het college heeft geconstateerd, het bestuur is niet compleet. Dus dat mag al niet. En bovendien wordt het bestuur wel geacht iets te doen aan het PBO natuurlijk. Hè, om daar invloed op uit te oefenen en om dat aan te sturen. Dus, en dit is gewoon, ik baseer mij ook gewoon mede op informatie van het college. Nou ja, misschien kan de wethouder dan anders even... de heer Van der Velde juist informeren.
Wethouder Ruifrok, u wilt...
Nou, kijk, voorzitter, ik heb heel bewust geen oordeel uitgesproken over het bestuurlijk functioneren. Ik heb geconstateerd dat wij zorgen hebben over de representativiteit in het aanbod en dat we zorgen hebben met betrekking tot de representativiteit als het gaat om het PBO. Beide zijn overigens een bestuurlijke verantwoordelijkheid. En het bestuur dat die beide zaken niet op orde krijgt, heeft ook bestuurlijk een probleem.
Bedankt voor die toelichting. Dan wil ik nou mevrouw Blokkers het woord geven.
Ja, voorzitter, dankjewel. Ik heb een vraag over het muziekcentrum. We kunnen zien op pagina 70 dat er een verwachte terugval is van 10%. Daarover heb ik een vraag gesteld in de tafeltjesronde. Maar daarnaast heb ik ook in de tafeltjesronde begrepen dat er ongeveer 13% van de leerlingen van buiten de Noord-Oostpolder gebruik maken van de faciliteiten van het muziekcentrum. Terwijl het toch een voorziening is voor de inwoners van de gemeente Noord-Oostpolder en gesubsidieerd door de gemeente Noord-Oostpolder. Mijn vraag is, hoe gaat het college hiermee in de toekomst om? Of misschien al wel op dit moment?
Wethouder?
Ja, heel simpel. Het gaat voornamelijk over leerlingen die uit onze buurgemeente komen en gebruik maken van de faciliteit van het muziekcentrum. Wij zullen in het kader van de bezuiniging in de richting van de gemeente Urk duidelijk moeten maken dat leerlingen daar tegen een gesubsidieerd tarief zitten. Zelfs in de nieuwe tariefstructuur, zelfs bij aanpassingen van de manier waarop we lesgeven, zal dat het geval blijven. En dat onderscheid, als je met minder geld toe moet, kan niet echt blijven bestaan. Daar zal dus van de kant van de gemeente Urk denk ik een oplossing voor gezocht moeten worden. Want anders zullen we... neem ik aan op enig termijn het besluit moeten nemen om tegen kostendekkend tarief leerlingen van buiten les te laten krijgen aan het instituut. Maar dat is wel een lange weg te gaan en het is ook wel zonde, want het zijn wel veel leerlingen die daar op een bijzonder goede manier gewoon cultuuronderwijs krijgen. En in die zin voorzie je wel in een grote behoefte.
Bedankt. Zijn er nog verder vragen over deze pijlen? Nee, dan. Gaan wij door naar pijler 6a, maatschappelijke participatie in de Noord-Oostpolder, pagina 71 tot 75. Nee, dan gaan wij door naar pagina pijler 6b. Sociale werkvoorziening, pagina 76. Ook niet. Dan gaan we naar de wat mag het kosten, pagina 77 tot 80. Ook geen vragen. Dan komen we bij programma 3, economische ontwikkelingen. Pijler 7d, recreatie en toerisme, pagina 87 en 88. Meneer Van der Velde?
Nou, u ging me bij één pijler even te snel. En ik weet niet meer welke pijler het was, maar ik had nog een vraag over het alcoholbeleid ten aanzien van 18-jarigen. Als ik die nog mag stellen.
Stelt u een vraag.
In het nieuwe regeerakkoord staat dat er een alcoholverbod komt beneden 18 jaar. Enige tijd geleden hebben we, ik dacht in een andere commissie of in de raad, weet ik niet meer, de vraag gesteld aan de burgemeester hoe hij hierover dacht. Hij was niet van sinds daar beleid om te ontwikkelen. Nu is de vraag aan het college. Wat gaat u met dit gegeven doen op de korte termijn, zoals de stand van zaken nu ligt gezien het regeerakkoord?
Van der Velde, ik zit even te denken of dit een samenlevingsvraag is en bij welke wethouder die dan thuis wordt. Maar misschien gezondheid, dan mevrouw Boogaert.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat de heer Van der Velde getriggerd is door het verhaal dat wij natuurlijk met alcoholgebruik aan de slag gaan. En dat we dat terug willen dringen, zeg maar. En daar wordt inderdaad de leeftijd genoemd van de 16 plus en tot en met 15 jaar volgens mij, zo even uit mijn hoofd. Wij zijn niet voornemens om op korte termijn iets te gaan doen met het plan in het regeerakkoord om jongeren tot 18 jaar, om daar een actieve campagne op te gaan voeren dat zij geen alcohol meer mogen gebruiken of dat daar een verbod op is. Ik ga daarin ook even kijken van wat de regering zelf gaat doen en wat zij daarin gaan ondernemen en of wij daarbij kunnen aanhaken. Want het alcoholprobleem in de Noordoostpolder is gewoon groot. En daarom staat het hier ook in dat we daarmee aan de slag willen in de Noordoostpolder om dat terug te dringen. En daar hanteren wij nog steeds de leeftijd van 16 jaar, omdat die voor een week geleden nog steeds hard was. Dus ik denk dat het goed is dat wij gewoon kijken wat de regering gaat doen effectief op dit beleid en hoe zij daar campagne voor gaan voeren. En dan haken we daar zeker denk ik bij aan, omdat we in de Noordoostpolder ook een punt hebben op dit terrein.
Bedankt voor de beantwoording. Dan kijk ik nog even de kring rond voor pijler 7d. Dan zie ik geen vragen. Dan gaan we naar wat mag het kosten, pagina 89 en 90. Ook geen vragen. Dan wil ik de commissie vragen of iemand hier al een motie van over dit stuk wil aankondigen. VVD.
Nou, gezien de beantwoording over het commissiecentrum wil ik me toch binnen de fractie beraden over een motie over de tariefstelling van leerlingen buiten de gemeente Noordoostpolder bij het muziekcentrum.
Zijn er verder nog? Nee, ook niet. Dan gaan wij naar het volgende agendapunt. De stand van zaken van de nog in uitvoering zijnde moties. Dan wil ik de commissie vragen of u nog vragen heeft over de moties die betrekking hebben tot deze commissie. En ik kijk naar de heer Van de Beek.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben even, want ik wilde over nummer 79 wat vragen met de schuldhulpverlening. Maar mevrouw Kramer heeft daar volgens mij ook al in beginsel een vraag over gesteld. Want als dat zo is, dan hoef ik die vraag niet nogmaals te stellen. Over de stand van zaken met betrekking tot de motie en de stand van zaken met betrekking tot uitvoering daarvan.
Dan kijk ik de kring verder rond. Of er nog vragen zijn over de stand van zaken van de moties. Die zijn er niet. Dan komen we bij ons laatste agendapunt. Dat is de sluiting. En dan sluit ik hierbij de vergadering.